Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar van Psalm 115, de versen 1 en 2. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tieren heen al eer en roem gegeven. En daarna vers 2, nochtans is God het doel van onze lof. We luisteren samen naar de heilige wet van God, de 10 geboden en de hoofdzon die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft. En daarna zingen we als antwoord van Psalm 86, vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Derde vers van Psalm 86. Gemeente, hoor dan nu de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, geen overspel plegen. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En op een vraag van een van de schriftgeleerden, wat is het eerste van alle geboden, antwoordde Jezus, het eerste van alle geboden is, luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, bidden we samen om de opening van het woord van God en de verlichting door de Heilige Geest. We bidden samen. Almachtige en getrouwe God, hemelse Vader, u alleen bent het doel van onze lof. U bent een aanbiddenswaardig God. U bent het die niet alleen de schepper is van hemel en aarde, maar die ook alle dingen tot op dit moment onderhoudt en draagt en verzorgt. En nu mogen we op deze eerste dag van de nieuwe week hier bijeen zijn in dit huis van gebed, waarin u laat zien dat u niet alleen maar zorgt voor ons lichamelijk bestaan, maar dat u ons meer wilt geven. Eeuwigheidsleven. Dat alleen maar te vinden is bij u de bron van het leven. Dat alleen maar te vinden is in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en door het geloof in hem. Dank u wel, Heere, dat u ons hier brengt om samen ons en onze kinderen hier in de kerk en alle die met ons verbonden zijn, de boodschap van uw evangelie te horen. Dank u wel, Heere, dat we hier mogen zijn. Wij zijn niet beter dan andere mensen die niet in de mogelijkheid zijn om een kerkdienst bij te wonen, of bij wie het niet eens in het hoofd opkomt om naar de kerk te gaan op deze dag. Wij mogen hier zijn, Heer, en we zijn hier gekomen als geroepen. Heer, wij bidden u, geef dat we het verlangen mogen hebben om een woord van u te horen. Het verlangen om u te ontmoeten, Heere God, want als u uw woord laat verkondigen, dan biedt u ons niet maar wat informatie aan, maar dan geeft u zichzelf, dan biedt u zichzelf aan. U hebt zich vanochtend al aan ons voorgesteld, zoals u dat in een ver verleden hebt gedaan aan uw volk Israël. Ik ben de Heere, uw God. En daar gaat het om in deze dienst, Heere, wie u bent, niet wie wij zijn. Want als het daarom zou gaan, Heere, dan zou deze dienst tot mislukken zijn gedoemd. Wij zijn zondige mensen, we staan schuldig aan de overtreding van uw heilige wet. Dat belijden we u, Heere. En geef dat dat niet alleen maar lippentaal is, maar dat dat ook uit ons hart komt. En dan mogen we ook moed grijpen, Heere, uit uw woord, maar ook uit uw psalm die we hebben gezongen, dat u mild bent in het schuld vergeven. Heere, dat gaat u niet gemakkelijk af, want dat heeft u het offer van uw enige geboren zoon gekost. Maar we bidden u, ziet u ons aan in hem. Reken ons onze zonden niet toe, maar reken ons de gerechtigheid van de Heere Jezus toe. En geef dat we mogen leven uit de bevrijdende kracht van het evangelie van uw genade. Heere, wilt u de schriften voor ons ontvouwen, wilt u ons alle aanspreken, ons er allemaal bij betrekken, jong en oud, in welke levensfase we ook zijn, in welke omstandigheden we ook verkeren, hoe we hier ook gekomen zijn, hoe we ook staan tegenover u. Misschien dat we u kennen mogen, Heere, wat zou dat groot zijn als dat voor ieder van ons zou gelden. Dat we geen vreemden zijn voor u, maar dat u mogen belijden als onze God en Vader. Maar misschien ook dat we zoekend zijn, of misschien dat we nog helemaal vreemd zijn aan u. Wel gewend om naar de kerk te gaan, maar alleen maar gekomen misschien uit macht van gewoonte, of omdat het moest van onze ouders. Heere, dat kan u toch niet hinderen om ook ons hart aan te raken. En de Heere Jezus Christus ook in ons te openbaren. Hem zo in ons bekend te maken dat we niet meer met een wijde boog om hem heen kunnen, maar dat we mogen vluchten in zijn geopende armen. Heere, laat zo deze dienst voor ieder van ons, jong en oud, tot zegen zijn. We bidden u voor de organist en de koster, voor de collectanten, voor allen die een bijzondere plaats en taak hebben in deze eredienst. We bidden u, Heere, verheerlijk uzelf in deze dienst. En geef bovenal dat we het oog mogen vestigen en het hart mogen openen voor uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Want hij is de rotssteen en de bron van ons heil. Hoor ons zo in de vergeving van al onze zonden door uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Romeinen 1, vers 18 tot en met 32. Ik heb in mijn eigen gemeente afgelopen tijd een aantal keer gepreekt over dit eerste hoofdstuk uit de Romeinenbrief. Ik wil nu met u ook lezen vanaf vers 18... Ik bereid u maar alvast voor dat een redelijk heftig gedeelte is. Romeinen 1 vanaf vers 18. Waar de apostel schrijft, want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is, God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Want ze hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden en hebben ze de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouwen opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Ze kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen ze het niet alleen, zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. Tot zover de lezing uit de Bijbel, uit het woord van God. Gemeente, u mag een gave geven in de collecten die nu wordt gehouden. De eerste is de najaarszendingscollecte, de tweede instandhouding van de eredienst en de derde collecte is ten bate van het kerkgebouw. Nog twee mededelingen. In de eerste plaats is er volgende week geen koffie drinken, maar de week daarna in verband met de bediening van de heilige doop. Dus 19 november is er koffie drinken. De tweede plaats, vandaag is de laatste dag dat u in de gelegenheid bent gesteld om namen in te dienen voor de aftredende ambtsdragers. We geven onze gaven. We zingen met elkaar als inleiding op de prediking. Opnieuw Psalm 86 en nu vers 4 en vers 5. Psalm 86 vers 4. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. En het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Ik lees de tekst voor de prediking uit Romeinen 1, vers 18 tot en met 20. Er staat ook heel veel in dit gedeelte, er valt ook heel veel over te zeggen, maar ik moet mij beperken. En dat doe ik tot vers 18 tot vers 20. Daar schrijft de apostel, want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Tot zover. Gemeente Rembrandt, Harmenszoon van Rijn, dat is wel de grootste dichter die ons land heeft voortgebracht. En wat Rembrandt vooral bekend heeft gemaakt, dat is zijn toepassing van het zogenaamde clair-obscur effect. Het licht-donker effect. Daar was Rembrandt een meester in. In de afwisseling van licht en donkere partijen van zijn schilderijen. Tegen een donkere achtergrond komt wat in het licht geschilderd is, dat komt dan des te beter uit. Een voorbeeld van die techniek is een bekende schilderij van Terugkeer van de Verloren Zoon. Je ziet op dat schilderij zie je die zoon voor die vader neerknielen. En dan legt die vader zijn beide handen op de schouders, op de rug van die jongen. En daar valt het licht dan op het gezicht van die vader en op die beide handen van die vader. En die handen die houden enerzijds die zoon heel stevig vast en anderzijds koesteren ze die zoon ook liefdevol. En het licht valt dus ook op het gezicht van die vader, waar de liefde en de bewogenheid gewoon van afdruipt. Clair obscur. Nou, de apostel Paulus die beheerste die techniek ook. Die techniek van licht en donker, die past de apostel Paulus ook toe in dat bijbelgedeelte van vanochtend. Paulus laat zien hoe de reddende kracht van het evangelie schittert tegen de donkere achtergrond van de reddeloosheid, de ontreddering van de wereld. Nou, die donkere achtergrond van wie wij zijn en hoe wij zijn en wat we van deze wereld hebben gemaakt, hoe we de wereld hebben kapot gemaakt, ja, die heb je nodig om de heerlijkheid van de boodschap van het evangelie goed uit te laten komen, om daar ook een helder zicht op te krijgen. Paulus heeft hiervoor in vers 16 gezegd dat hij heel trots is op het evangelie. Hij zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie. Dat is een andere manier om te zeggen, ik ben er uitermate trots op. En waarom is hij nou zo trots op het evangelie? Nou, omdat er een grote behoefte aan is. Omdat mensen dat evangelie absoluut niet missen kunnen. Net zoals iemand die longontsteking heeft, behoefte heeft aan antibiotica. Antibiotica slik je niet als je niks mankeert. Zo is het ook met het evangelie van Gods reddende genade en Gods reddende gerechtigheid. Daar loop je niet warm voor als je denkt dat er niks met je aan de hand is. Op een poster stond de tekst, Jezus is het antwoord. Maar iemand had er met een viltstift onder geschreven, wat was de vraag ook alweer? Als de vraag niet leeft in je hart, heb je ook geen behoefte aan een antwoord. Nou, in dit bijbelgedeelte, je hebt het wel gemerkt bij het meelezen, schetst Paulus een uitermate somber beeld van de mensenwereld. Paulus ziet de wereld en de mensen door Gods ogen en dan, ja, dan is het nog veel zwarter en nog veel somberder dan wij al dachten. Ik lees woorden als goddeloosheid en ongerechtigheid, allemaal heftige taal. En Paulus begint dit hoofdstuk, dit gedeelte ook, met het neerschrijven van een ander heftig woord. En dat is een woord dat veel mensen ook in de kerk voor het gemak maar uit hun godsdienstig woordenboek hebben geschrapt. Dat is namelijk het woord toorn. Toorn van God. Vers 18. De toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. U vraagt, ja, moeten we het daar nou vanochtend wel over hebben, over de toorn van God? Heb je ons niet wat beters te vertellen? Ja, dan zeg ik toch, we ontkomen er niet aan, want de hele Bijbel door wordt daar toch over gesproken, over die thematiek, over de toorn van God. Alleen, je moet dat woord toorn niet verkeerd opvatten. Dat is niet een willekeurige, onbeheerste woede-uitbarsting bij God. Daar kunnen mensen wel eens last van hebben, vooral als je wat driftige aard hebt. Maar God is niet driftig. Hij toornt wel. En Gods toorn, dat is zijn heilige, gerechtvaardigde en liefdevolle reactie op onze zonde. U zegt misschien, dominee, dat begrijp ik niet. Ja, dat heilige in die toorn van God, dat begrijp ik wel. En dat gerechtvaardigde ook wel, want God heeft inderdaad alle reden om boos op me te zijn. Maar ik begrijp dat liefdevolle niet. Wat is er nou voor liefdevols aan de toorn van God? Nou, heel veel. God zou niet toornen als hij niet liefdevol was. Ik kijk even naar de jongens en meisjes. Zijn jullie ouders, is je vader, is je moeder wel eens boos op je? Ik denk van wel. Maar je moet me zo bedenken, ze zijn boos op je, misschien wel eens heel boos op je, juist omdat ze zoveel van je houden. En daarom vinden ze het zo erg als je niet luistert. Bijvoorbeeld als je moeder je meeneemt naar een zwembad, dan zegt ze misschien tegen je, en je mag niet in het diepe, want je kan nog niet goed genoeg zwemmen, dus je mag niet in het diepe, je mag alleen maar in het kinderbad. En wat doe je? Je springt toch met een grote plons in het diepe bad. Nou, wat zegt je moeder dan tegen je als ze je uit dat bad gehaald, dat zwembad gehaald heeft? Nou, dan pakt ze je stevig vast. En dan rammelt ze je misschien ook nog een keer flink door elkaar heen. Dan zegt ze niet tegen je, oh, nou is best, dat geeft allemaal niet. Nee, dan pakt ze je even stevig aan. Omdat ze zoveel van je houdt. Omdat ze niet wil dat je wat overkomt. Omdat ze niet wil dat je verdrinkt. Nou, zo heeft God het beste met ons voor. God toornt op ons omdat hij ons niet over heeft voor de verlorenheid. Omdat hij niet wil dat we diep ongelukkig worden. De toorn van God, dat is zijn gekrenkte liefde. Gods toorn, dat betekent dat hij radicaal nee zegt tegen alles wat zijn schepping en zijn mensen kapot maakt. Nou, daarom lees je overal in de Bijbel over de toorn van God, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. En in het Oude Testament lees je dat hij vooral toornt over zijn eigen volk. Het volk Israël dat hij heeft uitgekozen en dat hij bemint. En dan kan het zelfs zo ver komen dat hij vanuit die toorn, dat hij dat volk van Israël straft en dat hij het veroordeelt, bijvoorbeeld tot de ballingschap. Maar als je dan wat verder leest in het Oude Testament, dan zie je dat vooral bij de kleine profeten, dat er sprake is van een dag in de toekomst. En dat heet dan de dag des Heren, de dag van de Heren. En dat is dan de dag waarop het eigenlijke oordeel plaatsvindt. Vanwege die toorn van God. De dag des Heren. En als je dat in het achterhoofd houdt, dan valt het zo op dat Paulus in dat gedeelte wat wij hebben gelezen, bij die openbaring van de toorn van God, bij dat zichtbaar en merkbaar worden van die heilige woede van God, dat Paulus niet zoals de profeet in het Oude Testament denkt, vooral aan een dag in de toekomst. Nee, dat hij zegt, die toorn van God die is nu al bezig zich te ontladen, te voltrekken. Paulus zegt in ons gedeelte, je ziet het gewoon gebeuren, nu, hier en nu, dat God bezig is deze wereld te treffen met zijn toorn. En waarom? Omdat mensen nee zeggen tegen hem. Omdat mensen nou werkelijk alles in het werk stellen om zich God van het lijf te houden. Nou, dan moet je wel moeite doen. Dan moet je moeite doen. Want God openbaart zich aan ons. God presenteert zich aan ons. Ik zou haar zeggen, God dringt zich min of meer aan ons op. Hij maakt zich aan ons bekend. Niet aan een selecte groep van mensen, maar aan alle mensen. Aan alle mensen maakt God zich bekend. Want dat is iets wat van onnoemelijk belang is, dat je God in je leven leert kennen. De Bijbel zegt dat is het eeuwig leven. Dat je God, de enige waarachtige God, leert kennen. Dat is het hoogste geluk. En God kennen, dat betekent niet dat je wat informatie over hem hebt. God kennen, dat betekent dat je in liefdevol contact met hem staat. Dat je met hem een levende, intieme relatie hebt. Hoe gaat dat dan? Hoe leer je God dan kennen? Gaat het op dezelfde manier als waarop je mensen leert kennen? Hè? Hoe gaat dat dan? Ja, dan trek je op een gegeven moment de stoute schoenen aan en je stapt op iemand af en je knoopt een praatje aan. Hè? Zo leer je mensen kennen. Of leer je God kennen zoals je kennis verzamelt over een bepaald onderwerp. Hè? Als je op school bijvoorbeeld een werkstuk moet maken over de 80-jarige oorlog of over het ontstaan van het Nederlandse polderlandschap. Nou, dan snuffel je wat rond in de bibliotheek en je surft wat rond op internet. En je verdiept je in die thematiek net zolang totdat je zegt, nou heb ik het wel onder de knie, nou weet ik er wel genoeg van. En maar zo krijg je geen kennis van God. God krijg je nooit onder de knie en ook nooit in de greep. De Bijbel zegt, van onze kant is er eigenlijk helemaal geen mogelijkheid om kennis over God te krijgen, te verzamelen. Dat was ook de fout van die Russische astronaut, hè? Die na een ruimtereis terugkeerde op aarde en toen beweerde, hij zei van ja, God bestaat helemaal niet, die God waar ze in het Westen het altijd maar over hebben en waar ze het in de kerk maar over hebben, die bestaat helemaal niet, want ik ben hem nergens in de ruimte, nergens in het heelal tegengekomen. Dus daarmee is het bewijs wel geleverd dat hij niet bestaat. Nee, maar op zo'n manier zul je God ook nooit leren kennen. Je kent hem alleen maar doordat hij zich aan u, aan jou te kennen geeft. U vraagt, doet God dat dan? Ja, gelukkig wel. Kijk, je hebt mensen die zijn introvert, hè? Die vertellen niet makkelijk wat over zichzelf, die geven zich niet zo gemakkelijk bloot. Dat zijn gesloten mensen, dat zijn introverte mensen. Maar God is niet introvert. God wil zich heel graag aan ons bekendmaken. Hij wil eigenlijk alles van zichzelf aan ons kwijt. Hij zet zijn hart wagenwijd voor ons open. En daarvoor maakt hij gebruik van twee boeken. Nou, dat ene boek, als ik dat aan de jongens en meisjes vraag, welk boek gebruikt de Heere God nou om zich aan ons bekend te maken? Uit welk boek leer je God nou kennen? Dan weet je natuurlijk het antwoord, dat is natuurlijk de Bijbel. In de Bijbel leer je God kennen. Alleen het probleem is, niet alle mensen hebben een Bijbel. En niet alle mensen die een Bijbel hebben, lezen hem ook. Was het maar waar. Maar nu is er ook nog een ander boek. En dat is een boek dat ieder mens heeft. Het boek van de natuur. Dat wil zeggen, God maakt zich in de natuur, in de schepping, aan alle mensen bekend. We noemen dat algemene openbaring. Nou, daar heeft Paulus het in ons Bijbelgedeelte over. Hij zegt het in vers 20, God zelf is wel onzichtbaar, je kunt God niet zien, God is een geest. Maar hij is toch voor ieder mens op een bepaalde manier te zien. Je kunt zijn kracht en zijn goddelijkheid kennen uit zijn werken. En Paulus bedoelt ermee vooral uit zijn scheppingswerken. De schepping spreekt van God. onze Nederlandse geloofsbelijdenis, die zegt in artikel 2. De schepping is als een prachtig boek waarin alle schepselen, klein en groot, als letters zijn. Die ons de macht, de wijsheid en de heerlijkheid van God te zien geven. Als je kijkt naar een prachtige vlinder, de dagpauwoog. Of een indrukwekkende bergformatie in het Berner Oberland. Of je speurt de sterrenhemel af. Dan zie je daarin iets van de kracht van de schepper. De goddelijkheid van de schepper. God openbaart zich aan alle mensen. Niet alleen maar van buitenaf, maar ook van binnenuit. Want elk mens heeft, hoe diep weggestopt ook, diep in zijn hart nog een bepaald besef van God. Een mens is nooit volstrekt van God los. Zelfs de meest overtuigde atheïst doet nog wel eens een schietgebedje. En nou ja, zo'n jonge vrouw als Franca Treur, die nou weer een nieuw boek geschreven heeft. En het gaat weer over religie, het gaat weer over bevindelijke godsdienst. Ja, ik vind dat een toonbeeld dat zo'n vrouw ja, daar toch niet klaar mee is. Al zegt ze, ik heb met God gebroken, maar ze wekt toch de indruk dat ze er niet klaar mee is. Hoe komt dat nou? Ja, omdat we schepselen zijn van God. Omdat God ons gemaakt heeft naar zijn beeld. En we dragen als mensen allemaal een stempel, een indruk van God met ons mee. En die krijg je er niet uit, hoe je ook je best doet. En hoe je het ook ontkent. Je krijgt het er niet uit. Net zoals een jongen die heel erg op zijn vader lijkt. En de mensen die zeggen van ja, hij is het beeld van zijn vader. En dan kan de jongen nog zo'n hekel hebben aan die vader. Maar dat beeld, dan krijgt hij er niet uit. Je kunt twijfelen aan God. Je kunt twijfelen aan zijn bestaan. Je kunt glashard beweren, heel dat christelijk geloof en alles wat met religie te maken heeft, dat is een sprookje. Maar diep in je hart, als je echt luistert naar de stem van je hart, dan weet je beter. Ik denk aan C.S. Lewis, bekende verdediger van het christelijk geloof in de vorige eeuw. Maar ooit was Lewis een atheïst, al was hij er wel minder bij grootgebracht, maar hij was atheïst geworden. En later kwam hij tot bekering. En toen hij eenmaal tot geloof was gekomen, toen hij christen was geworden, toen vroeg een van zijn vrienden, die dan nog atheïst was, een van zijn vrienden die vroeg aan Lewis, zeg maar, twijfel jij nou nooit aan God? Je bent al wel christen geworden, maar twijfel je nou nooit? En toen zei Lewis, heel eerlijk, zeker wel, zeker wel. Maar de twijfel die ik nu als christen heb, is niets vergeleken met de twijfel die ik had van voor mijn bekering. Want toen was er altijd die wurgende twijfel. Stel nou eens voor dat het wel waar is, dat er wel een God is. En dat er wel een oordeel is. God laat zich aan geen mens onbetuigd. Misschien ken je uit je omgeving wel mensen die nou werken helemaal niks met God hebben en helemaal niks met geloof hebben. En je vraagt je af, zou die nou buiten het bereik van God vallen? Paulus zou zeggen, nee, absoluut niet. En u ook niet, en jij ook niet. God is vlakbij. Je komt hem overal tegen. Je kunt niet met een grote boog om hem heen. Hij laat je nooit met rust. Op bergen en in dalen. Ja, overal is God. En overal vind je sporen van hem. Iedereen leest dat boek van de natuur. Alleen, Paulus zegt er wel iets bij. Hij zegt, het lezen van dat boek van de natuur alleen, of dat boek van je geweten, dat is toch niet genoeg om God echt te leren kennen. Om het hart van God te leren kennen, om Gods liefde te leren kennen. De kennis van God die je opdoet uit de schepping en uit je innerlijk, dat is dus niet zeg maar een soort van opstapje naar het ware geloof. Paulus zegt dat God zich aan u, aan jou, bekend maakt, dat heeft eigenlijk alleen maar deze functie, dat je geen enkel excuus meer hebt om hem nog te ontlopen. Je kunt nooit tegen God zeggen, ik kan het toch niet helpen dat ik u niet gezocht heb, want u hebt nooit eens een teken van leven gegeven. Niemand heeft een geldig excuus. God was zo dichtbij, op gehoorsafstand, binnen je blikveld. Maar de vraag is dan, wat heb je nou met die waarheid gedaan? Wat heb je met dat gegeven gedaan? Paulus zegt, ja, die hebben we verdrongen. Daar staat letterlijk, die hebben we onderdrukt. Die waarheid van God, die hebben we onderdrukt. Je kunt het vergelijken met een plastic bal. Jongens en meisjes, als je een bal in het zwembad onder water wil houden, dan moet je wel moeite voor doen. Hè? Dan moet je hem voortdurend stevig naar beneden drukken. Want op het moment dat je hem even loslaat, dan floept hij zo naar boven. Zo is het ook met de waarheid over God. Mensen drukken die waarheid naar beneden. Dat vraagt echt een stuk inspanning om God uit je leven weg te doen. Om hem uit je leven weg te drukken. Of om hem weg te redeneren met een ongeloofstheorie. Je moet in feite jezelf dan geweld aandoen. En dat is eigenlijk heel gek. En ook erg. Kijk, er zijn mensen die soms een verschrikkelijke waarheid, een bepaald trauma uit hun jeugd verdringen, omdat ze er niet mee om kunnen gaan. Of dat gezond is, dat kun je afvragen. Maar je kunt het in ieder geval nog begrijpen. Dat mensen daar niet aan willen denken. En dat ze het eigenlijk wegdrukken uit hun geest en uit hun hart. Maar dat mensen een heerlijke waarheid verdringen. De waarheid van de levende God die ons gemaakt heeft en die contact met ons zoekt en die onze zonde wil verzoenen en die ons eeuwig leven wil geven. Waarom zou je die waarheid nou wegdrukken? En toch doen we het. En in zo'n wereld leven. Dat is het geestelijk klimaat dat we dagelijks inademen. En jullie hier in Noordwijk en omgeving waarschijnlijk nog meer dan ik in Veenendaal. In de Bijbelbelt. Maar als het om God gaat, dan leven we in een zwijgcultuur. Hij mag niet ter sprake komen. Hij wordt er voortdurend uitgefilterd. Ik denk bijvoorbeeld aan, wat ik pas hoorde, is dat ze ons nationale volkslied, het Wilhelmus, dat willen ze gaan herschrijven. Nou, hoe die tekst in de toekomst moet gaan luiden, dat weet ik niet. Maar ik heb wel een donkerbruin vermoeden dat de naam van God, de vakkundigheid zal worden weggewerkt uit dat nieuwe volkslied. Voor veel mensen heeft God geen enkele betekenis, zelfs niet op de kruispunten en de crisismomenten van hun leven, bij ziekte, geboorte, huwelijk, sterven. God mag dan zijn signalen uitzenden, maar wij hebben er geen antenne meer voor. Zelfs al beleid je, want we hebben het niet over andere mensen alleen, we hebben het ook over onszelf, zelfs al beleid je met je mond dat God er is. En zelfs al zit je elke zondag in de kerk, dan kun je nog in de praktijk van je leven doen alsof God er niet is. Elke zondag in de kerk, terwijl hij toch in je leven geen rol speelt. De grote beslismomenten van je leven, dan meng je hem niet, dan betrek je hem niet bij de beslissingen die je moet nemen. De hoogtepunten en de dieptepunten. En nogmaals, dat gaat in feite tegen onze diepste aard in. Iemand schreef, mensen zijn ongeneeslijk religieus. Het zit in je genen. Ik las van een onderzoek waarin bleek, gewoon wetenschappelijk onderzoek, er bleek dat godsdienst, dat kleine kinderen in de eerste jaren alle godsdienstige aanleg hebben. Ook al worden ze zonder God en zonder Bijbel opgevoed, toch een godsdienstige aanleg. Dus het is gewoon niet waar dat een godsdienstige opvoeding een vorm van indoctrinatie is. Wat sommige humanisten zeggen. Dat je als gelovige ouders in feite bezig bent om het gif van de religie er bij je kind in te pompen. Nee, het is precies het tegenovergestelde is waar. Je moet als ouders moeite doen om dat godsdienstig besef bij je kinderen weg te duwen. Dus dat is het leefklimaat. Nederland anno nu. Atheïsme. Maar je kunt ook op een andere manier de waarheid van God wegduwen. En daar wijst Paulus dan in het bijzonder ook op. Hè? Want in de tijd van Paulus had je geen atheïsten. Als je in de tijd van Paulus zou zeggen dat God niet bestaat, dan zouden ze met zulke ogen aankijken. Zoals ze dat nu in Afrika nog doen. Als je in Afrika zegt dat je niet in God gelooft, dan denken ze, wat is er met jou aan de hand? Dus in Paulus' tijd had je geen atheïsten. Maar die waarheid van God die werd even goed onderdrukt. Namelijk door de ware en levende God in te ruilen voor de afgoden. In Paulus' tijd hadden de heidenen een bonte variatie aan afgoden. Voor elke aspect van het leven was er wel een God. Diana voor de jacht, Mars voor de oorlog, Venus voor de liefde, Mercurius voor de handel. En er werden beelden van gemaakt, van hout of steen, of soms zelfs van zilver en goud. En mensen knielden daarvoor neer. En Paulus zegt, dat is toch verschrikkelijk. Want zo ruil je de levende God in voor een afgod. En een afgod, dat is een niet-god, een ongod. Door te knielen voor een afgod, gemaakt naar de gelijkenis van een mens of van een dier, eer je het schepsel boven de schepper. Nu zijn wij mensen van de 21ste eeuw. En ook nog een keer westerlingen. En wij kunnen natuurlijk wat lachen over mensen uit vroege tijden die afgoden dienden door voor een beeld neer te knielen. En we kunnen ook mensen uitlachen vandaag die uit andere culturen die dat nog steeds doen. Knielen voor afgodsbeelden en die afgodsbeelden kussen. Een gemeente, ook wij aanbidden onze goden. Want weet je wat er nou gebeurt als je de waarheid van de levende God, de God van de Bijbel, de Vader van Jezus Christus, als je die waarheid verdringt, als je God niet wil erkennen en als je vertrouwen niet op hem wil stellen, dan stop je niet met aanbidden, maar je gaat gewoon iets anders vereren. Iets wat belangrijk voor je is, iets om op te vertrouwen, iets waar je je verlangen op richt. De goden van deze eeuw. U zegt, dominee, ik weet wel wat u bedoelt hoor. Ik weet wel wat u bedoelt. Ik kan er ook wel een paar noemen van die goden. Seks en drugs en rock'n'roll. Ik zou haast zeggen, was het maar zo simpel. Maar kijk, zulke goden, die kun je nog makkelijk herkennen. Maar weet u, de afgoden die wij dienen, ook als kerkmensen, ook als christenjongeren, die zijn van zichzelf vaak helemaal niet zo verkeerd. Het zijn vaak dingen die je terecht kunt bewonderen. En waar je ook van God van mag genieten. Alleen het probleem ontstaat wanneer je die goede dingen of mensen een plaats in je leven gaat geven die alleen aan God toekomt. De Amerikaanse predikant Tim Keller, misschien wel eens van gehoord, die zegt, dan maak je van een good thing een God thing. Van een goed ding een God ding. Een God ding, daarmee bedoelt hij een ultieme zaak waar je jezelf helemaal van afhankelijk maakt. En je geluk van afhankelijk maakt. Dat kan je carrière zijn, waar je alles voor opzij zet. Je gezin voor verwaarloost. Je relatie met God voor laat verslonsen. Dat kan je lichaam zijn dat God zo mooi gemaakt heeft. Een pronkstuk, echt waar. Maar als het uiterlijk het een en het al voor je wordt en je geeft er veel geld aan uit en je besteedt er veel tijd aan en het is onmisbaar voor je image, hoe je eruit ziet. Ja, dan zou je zomaar kunnen vergeten dat je ook een ziel hebt. Afgoden, het kan zelfs je kind zijn, je eigen kind. waar je trots op bent en waar je alles van verwacht en waar je eigenlijk je geluk van afhankelijk maakt. Ouders die hun kinderen adoreren, hè, dan wordt je kind een afgod. En dat loopt altijd op een teleurstelling uit, want geen mens, ook je eigen kind niet, kan de last van je geluk dragen. Afgoderij. God vindt het verschrikkelijk. Want hij weet dat je nooit gelukkig wordt met die namaakgoden. Hij toornt erover. En die toorn van God die blijkt dan ook nog op een heel bijzondere manier. Kijk, als je ervoor kiest in je leven om God tussen haakjes te zetten en je verlangen op iets anders te richten en je hart aan iemand anders te verpanden, hoe reageert God daar dan op? Hoe toornt God daar dan over? En dan vind ik het opmerkelijk, hè, dat Paulus dan zegt, dan reageert God daar niet op door ons allerlei plagen op ons af te sturen, allemaal tegenslagen op ons pad te brengen. Nee, dan reageert God daarop door ons over te geven aan onze zonde. Dat is wat Paulus in feite 3 keer zegt in dat tweede gedeelte van dat Bijbelgedeelte dat we lazen. God heeft de mensen in de begeerte van hun hart overgegeven aan onreinheid, vers 24, aan oneervolle hartstochten, vers 26, en aan verwerpelijk denken, vers 28. Dus dat is wat God doet. Hij toornt, hij toont zijn toorn, niet door in te grijpen, maar door zich terug te trekken. En dat is het ergste wat je overkomen kan. Als God zich terugtrekt, als God je loslaat, als God tegen je zegt, nou dan ga je gang maar. Je zoekt het maar uit. Dat is, zegt Paulus, Gods oordeel over het kwaad. Dat je krijgt wat je zo per se hebben wil. Dat hij je overgeeft aan het verlangen van je eigen boze hart. Een hart dat het liefst zo ver mogelijk bij God vandaan wil. Een hart dat van zijn geboden niks wil weten. En dat maakt je nooit gelukkig. Want we zijn naar God toe geschapen. Ons hart is zo gemaakt dat het God nodig heeft als middelpunt. En omdat hij de enige bron is van echt geluk, zullen andere dingen nooit genoeg zijn. Je bent alleen met God in je element. In je element, zoals een vis in het water. Jongens en meisjes, een vis denkt er toch niet aan om uit het water te springen. Maar dat overleeft hij niet natuurlijk. Een vis hoort in het water. Daar kan die alleen maar leven. Nou, wij zijn mensen als mensen zo dom dat we het liefst zonder God willen leven. Dus uit dat water willen springen. En God laat ons onze gang gaan. En zonder God ben je als een vis die op het strand is aangespoeld. Dat lees je wel eens, dat zult u hier ook wel eens meemaken in Noordwijk. Afgelopen zomer nog een dolfijn op het strand bij Egmond aan Zee. Nou, dat beest dat heeft het niet overleefd. Een vis op het droge maakt geen schijn van kans. Als je ervoor kiest om je leven te vullen met iets anders dan God, dan ben je uit je element. En dat voel je diep van binnen, of niet? Dat voel je toch? Dat je hart schreeuwt naar God. Al kun je zo ver weg raken, dat je niet eens meer weet dat God het voorwerp van je verlangen is. Je voelt je wel ongelukkig, maar je weet niet meer eigenlijk waarom. Waarom voel ik me zo leeg van binnen? En dat je niet meer weet, dat heeft te maken met het feit dat ik God uit mijn leven heb weggedrongen. En dat God alleen dat gapend gat in je hart vullen kan. En wat gebeurt er dan? Dan ga je achter allerlei dingen aanhollen. Want zonder God heb je altijd meer nodig of altijd iets anders nodig. God geeft ons in zijn toorn iets wat we willen hebben. Een leven zonder hem waarin we vereren wat ons nooit bevredigen kan. Augustinus zegt dan, altijd blijft ons hart onrustig, totdat het rust vindt in u, o God. Ik weet nog niet of u dat herkent. Ik hoop eigenlijk van niet, maar het zou zomaar kunnen dat hier een ouder of een jongere zit in de kerk die zegt, ja, dat is ook in mijn leven wel zo. Maar kijk eens naar je eigen leven. Kijk jij ook maar naar jezelf. Welke afgoden staan bij u, bij jou te dringen om de plaats van uw schepper, van jouw schepper in te nemen? Of misschien is het al gebeurd. Misschien is het al gebeurd. Afgoden. Je moet jezelf eigenlijk de vraag stellen, waar zit je nou over te dagdromen? Waar gaat je verlangen heen? Of waar maak je juist heel erg zorgen over? Waar lig je 's nachts wakker van? Is er misschien in jouw leven ook iets waarvan je zegt, als ik dat niet heb, of als ik dat kwijtraak, dan is mijn leven eigenlijk niet meer de moeite waard. Luther zegt, een afgod is waar je vertrouwen op zet boven God. Je kunt ook zeggen, alles wat je zoekt om te ontvangen, wat God je alleen geven kan. Alles wat je in je leven hebt dat belangrijker wordt dan God. Gemeente, dat is een onveilig bezit. Dat is een onveilig bezit. Want voor je het weet, heb je zelf dat bezit niet meer, maar heeft dat bezit jou. En nogmaals, ik zei dat net, het kunnen in zichzelf hele goede dingen zijn. En juist daarom is het zo gevaarlijk. En daarom moet je eigenlijk elke dag weer bidden. Heere, doorgrond en ken mij. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. Als ik in mijn hart voor een afgod kniel, ontdek me er dan aan en bevrijd me er dan van. Afgoden kun je niet verdrijven. Afgoden kun je niet verdrijven. Als er eentje zit op de troon van uw hart, dan kun je wel zeggen, ja, ik ga gewoon een uur minder werken. Ik ben zo druk met mijn bedrijf, dat is eigenlijk alles voor me. Dat moet anders. Ik ga een uur minder werken. Of ik ga nog maar één keer per week naar die pornosite. Of ik geef 1% meer aan goede doelen. Dat kun je zeggen, maar dat gaat niet lukken. Zo kun je een afgod niet verdrijven. Je kunt een afgod niet verdrijven. Je kunt hem alleen maar vervangen. Door te knielen voor die ene levende God. En door hem te belijden. U alleen kunt mijn hart vervullen. Mijn aanbidding is voor u. Er is niets mooier dan wanneer je Psalm 73 niet alleen uit volle borst, maar ook uit de grond van je hart kan meezingen. Hè? Wie heb ik nevens u, behalve u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Gemeente, om deze God te leren kennen, de God van de Bijbel, de Vader van Jezus Christus, heb je dat andere boek echt nodig. Daar heb je de Bijbel voor nodig. In de Bijbel kijk je God in zijn hart. En daar leer je me kennen als een God met een hart boordevol liefde. God openbaart zich aan alle mensen. Maar bij een open Bijbel kom je tot die verbazingwekkende ontdekking van al die miljarden mensen op aarde. Zoekt hij ook mij in Christus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Paulus schrijft, de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel. Maar ik lees in het evangelie dat God zijn zoon zond vanuit de hemel. En waar dat boek van de natuur geopend wordt, he, daar wordt ons onze onschuld ontnomen. Maar Jezus is gekomen om onze schuld van ons af te nemen. Hij kwam. Waarvoor? De Bijbel zegt om de beker van Gods toorn leeg te drinken. Terwijl zijn verlangen voor 100% op God gericht was. Hij had die toorn niet verdiend. Maar hij droeg die voor ons. Gods toorn. Waar wordt die nou zichtbaar? Paulus schrijft, in het leven van mensen die zich verliezen in hun eigen verkeerde verlangens. Maar ik mag u vanochtend wijzen op het kruis van Golgotha. En ik mag u zeggen vanochtend, er is geen plek op aarde en er is geen moment in de tijd die ook maar enigszins in de buurt komt als plaats waar de toorn van God geopenbaard wordt over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, dan daar aan het kruis van Golgotha. Die toorn van God, die blijkt daaruit dat de hemel op dat moment dicht blijft, potdicht. En dat Jezus het uit moet roepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom? Maar opdat wij, u, jij, ik, niet in Godverlatenheid zouden leven. Om God terug te geven aan u, aan jou. Die God die je misschien had weggedrukt, tussen haakjes gezet, uitgerangeerd, die krijg je door Jezus terug. Als een liefdevol vader. Zoek thuis op internet dat schilderij van Rembrandt maar op. En let dan op die handen en let op dat gezicht van die vader. En ik vraag u, kent u deze God? Vraag jezelf maar af als je naar dat schilderij kijkt. Ken ik deze God? 3 keer lees je in de Bijbel, in dit Bijbelgedeelte, dat God mensen overgeeft aan hun eigen zondig hart. Weet wat u moet doen? U moet zich overgeven aan Gods hart. En dat is een hart dat klopt van liefde. Kniel voor hem neer en doe dat nou vandaag nog, want dan komt het goed. Want deze God heeft er echt geen verlangen naar dat u omkomt, dat u verloren gaat, maar dat u leeft, dat u gered wordt van de toorn, dat u zich nu al mag koesteren in de warmte van zijn vaderliefde, om straks bij hem te zijn in een eeuwigheid van ongestoord geluk. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen die psalm die ik aanhaalde, psalm 73, vers 13 en 14. Wie heb ik nevens u omhoog? En vers 14, die waarschuwing, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar gelijk ook die belijdenis, het is mij goed mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God.
Laten we samen danken en bidden.
Heere, altijd blijft ons hart onrustig totdat het rust vindt in u. En geef dat we dat in ons leven mogen weten en daarnaar handelen. Dat we u zoeken, de enige ware God. En dat het verlangen van ons hart op u gericht mag zijn. Als dat nog anders is, Heere, als er nog afgoden zitten, nietsen, ongoden op de troon van ons hart. Laat het ons dan zien, Heere. Ontdek ons eraan en maak ons vrij. Want u alleen kunt ons hart vervullen. U alleen bent onze aanbidding waard. We bidden, o God, laat ons niet los, ook wanneer wij u hebben losgelaten. Geef dat we zelfs door die openbaring van uw toorn naar u toe worden gedreven, dat we gaan zien, Heere, dat als u toornt, dat u dat uit liefde doet. Uit gekwetst en gekwelde liefde, omdat u ons niet over hebt voor de dood. Omdat u ons eeuwig geluk op het oog hebt. Heere, houdt u in bijzonder ook onze jonge mensen vast. Ze groeien op in een samenleving die radicaal met u heeft afgerekend. En Heere, we zien om ons heen waar het toe leidt. Dat dat beeld dat geschetst wordt door Paulus in Romeinen 1 van godloosheid en ongerechtigheid, dat het beeld is van onze huidige samenleving. We bidden u, Heere God, laat ons land en volk niet los, maar geef een terugkeer tot u, de levende God. Dat mensen gaan zien dat u geen hersenspinsel bent, maar werkelijkheid. Dat u, Heer Jezus, de weg, de waarheid en het leven bent. Geef dat wij als christelijke gemeente daar een levensecht getuigenis mogen geven. Dat mensen het aan ons kunnen zien wat het geheim van ons bestaan is. En dat we een diep geluk hebben dat niet van onze spullen, van ons geld en van de omstandigheden afhankelijk is. En ook niet van onze gezondheid. Maar dat we mogen rusten in u. Heren, wij bidden u voor de zieken van de gemeente. Allen die worstelen met een handicap of die het psychisch moeilijk hebben. Die een geestelijke strijd kennen. Die worstelen met hun seksuele geaardheid en gerichtheid. Geef, Heren, dat we als gemeente als een biddende muur om zulke mensen heen mogen staan. We bidden u, Heere, voor de opbouw van uw gemeente, ook hier in Noordwijk. Geef dat de vacatures binnen de kerkraad spoedig gevuld mogen worden. We bidden u, Heere, voor ons land en volk, voor het nieuwe kabinet. Wilt u wijsheid geven in de belangrijke en verantwoordelijke taak die u hen hebt gegeven. En geef, Heere, dat al die ministers en staatssecretarissen niet alleen zij die lid zijn van een christelijke partij, maar ook de anderen zullen beseffen dat u de levende God bent. En dat ze alleen maar tot zegen kunnen zijn in de hoge positie die ze bekleden, wanneer ze u erkennen als de eigenlijke wetgever. En dat u uw geboden hebt gegeven, niet als handen en voeten binders, maar als bevrijders van ons bestaan, opdat het ons en onze kinderen wel zou gaan. Zegen uw volk Israël. We bidden u voor hen onder het Joodse volk die de Heer Jezus mogen kennen en belijden als Messias. Geef dat zij niet bijzonder voor hun volksgenoten tot zegen mogen zijn in het getuigenis dat Jezus de Christus is. Vervul uw belofte aan het volk Israël. En wees uw volk tot een beschermer, Heren, in alle spanningen tot op de dag van vandaag, ook in het Midden-Oosten. Wees met allen die vervolgd en verdrukt worden omwille van uw heilige evangelie. En die lijden moeten omwille van de Heer Jezus, uw Zoon. Houdt u ze staande, geeft u ze kracht, geef kracht aan hun getuigenis. En mag het leiden tot bekering ook van hen die hen vervolgen en verdrukken. We bidden u, Heere, doe verzoening over het zondige wat er was in deze dienst. Gaat u met ons mee naar huis, geef ons een gezegende zondag en breng ook vanmiddag uw gemeente hier weer samen. Al deze dingen, om Jezus wil. Amen. Laten we nog zingen met elkaar dat lied van verlangen, Psalm 42, vers 1. Het hijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, vers 1. Verhef uw hart tot God, ga heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere en wees een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.